Twee mededelingen, gemeente. Allereerst willen we u graag herinneren aan de bazar aanstaande woensdag. En in de tweede plaats bij de uitgangen van de kerk liggen bijbels die verstuurd moeten worden naar het oosten van Europa. In het oosten van Europa is het paasfeest een heel bijzonder feest. Veel centraler staat het daar dan bij ons. Dat lijkt een beetje op het kerstfeest bij ons. We kunnen nu nog aan het oosten van Europa onze diensten bewijzen. U weet wat van de armoe en van de ellende die daar is. Wat is er nou simpeler dan even zo'n pakje met een Bijbel mee te nemen, dat op het postkantoor te brengen en daar een postzegel voor te kopen en het te versturen. U bewijst de broeders en zusters daar in hun bijzondere omstandigheden een grote dienst. En ik hoop dat die pakjes vandaag zo even de deur uit vliegen. Dat zijn de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. 65, 1 en 2.
Thank you.
Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij het laatste vers van Psalm 22 zingen. Daarna volgt de schriftlezing, die is ook vanmorgen uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15, de versen 20 tot 32. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 22, vers 16 en we lezen Marcus 15, vers 20 tot 32. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Als ze hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, uit welke is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende: Hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruisigd waren, smaden hem. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15 en daarvan het 21ste vers. Marcus 15, vers 21, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. De Lichtenberg is dat nog zuster van Twillert Huygen van de Talmastraat 14. In Molendaal Soest moest opnieuw worden opgenomen zuster M. van Halteren van Diermen van de Prins Hendrikstraat 17. En haar schoonzoon A. de Graaf kreeg in datzelfde ziekenhuis deze week een nieuwe heup. Uit het ziekenhuis kwamen thuis broeder K. de Graaf van de Leeuwerik 88, terwijl broeder K. Poort weer terug is naar Zilverschoon na een operatie die op zichzelf goed verlopen is. Samen willen we in onze voorbeden, wanneer we denken aan de rouwdragenden, heel in het bijzonder denken aan de familie van onze broeder Peter Koelewijn van de Jan Steenstraat 24. Gisteravond laat is een broer van 48 jaar die in Nijkerkerveen woonde, heel plotseling overleden. Dan willen we samen danken voor de geboorte van een drietal kinderen in het midden van de gemeente, in de gezinnen Poort, de Graaf, Zwaluw 21, van Halteren, van Brink, Zwaluw 8 en Poort, Huygen, Schipperskamp 11. En in ons gebed willen we ook denken aan een van de zorgenkinderen van onze gemeente, Lydia Koelewijn van het Hoornse Hop 7, die morgen jarig mag zijn. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heren, in het midden van de gemeente wordt het ineens stil wanneer een bericht komt van een sterven waar we nog niet van gehoord hadden tot op dit ogenblik. Wanneer we horen dat dat maar niet alleen mogelijk is, want dat weten we allemaal wel, maar dat dat zo ineens weer werkelijkheid wordt. Vlak voor de zondag, een man van 48, die zomaar ineens vanuit de tijd in de eeuwigheid wordt overgezet. Heren, wat worden we dan bepaald bij de werkelijkheid van het leven? Bij de kortstondigheid daarvan? Bij de noodzaak om de voorbereidingstijd goed te gebruiken? Opdat we ook wanneer het sterven onverwachts komt, we niet onverwacht worden overvallen, niet onvoorbereid, maar opdat we bereid zijn en de omgeving het weet, deze ging naar huis. Er was geen tijd om afscheid te nemen, maar het reisdoel was zeker. Wat is dat nodig, heren, en wat een voorrecht is het, wanneer we dan op zondagmorgen nog weer wakker mogen worden. Wanneer we dan naar de kerk gaan. Wanneer we niet, zoals er ook onder ons zijn, die zondag voor andere doeleinden gebruiken. Uitslapen. Of zomaar hier en daar gaan kerken nadat het ons uitkomt en nadat het ons smaakt. Maar dat we ons stellen in de weg die u wijst. Om te zoeken het eeuwige heil voor onze onsterfelijke ziel. We bidden u, heren, voor die rouwdragende familie. Voor onze broeder en zuster Koelewijn. Maar ook voor die weduwe die zo hulpbehoevend is en die zozeer op haar man was aangewezen. Voor de oude vader die dit alles moet verwerken. En we vragen van u om de vertroosting van het evangelie. In de nacht die zo ineens viel. En de balsem van het evangelie. In de wonden die zo ineens en zo diep geslagen zijn. En als wij vanmorgen hier mogen zijn, heren. En zo bepaald worden bij het memento mori. O, dan vragen we van u. Leer ons sterven eer we sterven moeten. Opdat wanneer het sterven wordt. Het mag zijn doorgang tot het eeuwige leven. Zo hebben wij alle reden, heren, om u ervoor te danken dat we vanmorgen hier mogen zijn. Om u te belijden dat wij dat ook niet verdiend hebben, dat u onderscheid maakt waar het niet is. Om u te vragen om de verzoening van onze zonden. We hebben dat al beleden in ons lied, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wanneer uw Heilige Geest ons gaat overtuigen van zonde, dan worden we daar ook bij bepaald, heren, en dan leren we dat zien. En wat hebben we dat werk van de Heilige Geest nodig? Wilt u het vanmorgen in ons midden maar doen door de kracht van de Heilige Geest en op kosten van het bloed van het Lam, de koning van Golgotha, de koning van het kruis. Wil uit zijn genadevolheid ons bedienen. En omzijdend wil u over ons ontfermen. En ons geven dat wij die grote Heere Jezus vanmorgen mogen ontmoeten voor het eerst of opnieuw. Opdat we achter hem aan mogen komen. Opdat we mogen knielen aan de voet van zijn kruis. Opdat we het leren ons kruis op ons te nemen. En hem te volgen waar de weg ook heen gaat. Gebruik daartoe de dienst van uw knecht. Sterk zijn stem en leid zijn geest. Opdat hij verkondiger mag zijn. Een kruisgezant. Een prediker van de Heere Jezus Christus. En die gekruisigd alleen. En laat daar plaats voor mogen zijn in onze harten. En laat daar plaats voor mogen komen. En wilt u dat doen, heren, niet alleen in de harten van ons hier in de kerk, ouderen en jongeren, kleinen en groten. En niet alleen in de harten van hen die met ons meeluisteren op dit ogenblik via de kerktelefoon of die later met ons meeluisteren via de cassette. Maar wilt u dat doen in de hele gemeente, ook in dat deel dat in de fontein samenkomt. Ook in het leven van hen die vanmorgen hun plaats leeg laten door ziekte, door ouderdom, door andere omstandigheden die niet met ons verbonden kunnen zijn, wilt u dat, kon het zijn, toch ook genadig doen in het leven van hen die aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Vooral willen we aan u opdragen diegenen die voorwerp van bijzondere zorg van de kerkenraad zijn. Diegenen die voorwerp van kerkelijke tucht moesten worden. Tegen wie we het hebben moeten zeggen uit uw naam, dat ze op een heilloze weg zich bevinden, op een weg die afvoert van u en die voert naar een eeuwig verderf. Och heren, ze zijn er onder ons, die zorgeloos leven, terwijl het zomaar eeuwigheid kan worden. Die menen dat ze rustig op de toppen van het leven van deze wereld mee kunnen doen. En die niet in de gaten hebben dat ze bij de volgende stap van de top van eer in eeuwige verwoesting neer kunnen storten. Barmhartige God, ontferm u over de kudde. En geef daartoe uw zegen. Ook over het beroepingswerk. Opdat we kon het zijn in de komende week. Een verblijdende boodschap van u mogen horen. U weet wel wat goed is, heren. Leid u, dominee en mevrouw Starreveld, in deze week. Als er zo'n ingrijpende beslissing moet worden genomen. En laat het mogen zijn. Dat zoals we tot nu toe zo kennelijk uw leiding hebben ondervonden, we dat ook verder mogen ondervinden, langs welke weg die leiding dan ook gaat. We bidden u, heren, voor al onze rouwdragenden, voor al onze chronisch zieken, voor allen die in verpleeghuizen worden verzorgd, voor allen die psychisch niet tegen het leven op kunnen, die op een of andere manier vast zijn gelopen. We bidden u, heren, voor zoveel gebroken situaties. We bidden u voor onze zorgen, kinderen. En in het bijzonder denken we vanmorgen aan Lydia Koelewijn, als ze in deze dagen jarig mag zijn. Gedenk haar, heren, naar de trouw van uw verbond. En sterk haar ouders bij de voorduur in de verzorging. Geef dat ze het van u mogen verwachten. En dat ze het mogen doen in de wetenschap. Dat u uw waarheid nimmer zult krenken, maar eeuwig uw verbond zult gedenken. We bidden u, heren, neem onze dank aan voor het feit dat er ook weer kinderen geboren mochten worden. Zelfs tot drie keer toe in de afgelopen week. En dat tot drie keer toe een vader mocht komen zeggen dat het allemaal goed was. U weet van spanningen die vooraf gingen. U weet van zorgen die er rondom de geboorte waren. U weet ook van de verwondering en van de dankbaarheid om wat u gaf. En we bidden van u, wilt u het goed maken. Moeders nieuwe krachten geven. Kinderen doen opgroeien in de vrezen van uw naam. En verzorg met al datgene wat een mens nodig heeft. Maar wat zoveel mensen en zoveel kinderen in deze wereld moeten missen. Er is zoveel nood, zoveel leed in deze wereld waarin wij leven, Heere. Dan denken we ook aan hen die vluchten moeten. Aan hen die geen plaats hebben om te leven. En we willen vanmorgen als gemeente die behoort tot deze dorpsgemeenschap ook bidden voor het Zairese gezin in ons midden. Dat met uitzetting wordt bedreigd. En dat dan alleen maar te vrezen heeft voor politie en voor gevangenis en voor geweld. En we vragen van u of u in dit land, waarin zoveel dingen krom gebeuren. Waarin we een regering hebben die in zijn blindheid het goede kwaad noemt en het kwade goed. Of u in dit land recht en gerechtigheid wil doen geschieden. Ook barmhartigheid wil doen bewijzen aan hen die elders geen plek vinden voor het hol van hun voet. En we vragen van u, kon het zijn, laat de afloop verblijdend wezen voor dat gezin. En laat het ook voor hen tot zegen mogen zijn. We bidden u voor al onze zieken. Denken ook vanmorgen weer aan zuster van Twillert, die we bij de voordeur aan u opdragen, dankbaar voor wat u tot hiertoe gaf, biddend om verdere verzorging en kon het zijn ook verder herstel. We bidden u voor onze zuster van Halteren, die weer naar het ziekenhuis moest, die het op allerlei manieren merkt dat ze oud wordt. Heren, laat uw goedertierenheid over haar mogen zijn en laat dat stof mogen geven bij de voorduur tot een lied dat vanuit de diepte van de schuldbelijdenis opklimt tot de hoogte van de verwondering over de genade. En gedenk ook haar schoonzoon die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, die geopereerd werd. Wilt u het ook verder met hem goed maken en ook aan zijn ziel kon het zijn arbeiden. We dragen aan u op, Heren, degene die thuis kwamen uit het ziekenhuis. We danken er u voor dat u het met onze broeder Klaas de Graaf goed maakte. Dat hij weer thuis mag zijn, laat er ook verder herstel mogen volgen. We danken er u voor dat broeder Poort geopereerd mocht worden en weer terug is naar Zilverschoon. Heren, wil over zijn leven ook heel bijzonder u ontfermen. En het kon het zijn alles wel maken naar lichaam en ziel. Ook in de gebrokenheid van zijn bestaan, dat er nu alweer een aantal jaren is. U weet wel van verdere zorgen in het midden van de gemeente, Heren. U weet wel van ernstige ziekte van mensen wier namen we hier niet noemen. U weet wel van ernstige zorgen in het leven van hen die we hier ook niet met naam en toenaam kunnen noemen. We leggen het alles aan u voor. We zien naar u uit en we vragen van u. Wil in het leven van de gemeente het kruis van de Heere Jezus Christus centraal stellen. En willen doen ervaren dat het nog altijd waar is. Dat waar aan het kruis van Christus in het huis de ere plaats wordt gegeven. Menig kruis door Jezus kruis uit ons huis wordt verdreven. Uit genade om Christus wil. Amen. De dienst voor offerande in plaatsgemeente. We zingen op Psalm 143, de versen 2, 8 en 10. 143, 2, 8 en 10. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. 32, het vierde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wat is volgens u een kruisdrager? Misschien denkt u wel bij uzelf, bij het horen van deze vraag, dominee, nou vraagt u toch wel heel erg naar de bekende weg. Uiteindelijk weet iedereen dat wel. Ten diepste weten heel veel mensen dat ook uit eigen ervaring. Een kruisdrager, zegt het spreekwoord niet, elk huis heeft zijn kruis. Elk hart kent zijn smart. En ongetwijfeld heb u wel eens een keer die oude legende gehoord, dat sprookje eigenlijk. Over mensen die allemaal in een hele lange straat woonden. En die eigenlijk allemaal jaloers waren op elkaar, omdat ze vonden dat het kruis dat zij hadden van iedereen het zwaarste was. En dan keken ze naar de ander en dan dachten ze, die heeft het toch maar makkelijker dan ik. En toen kwam er een keer een engel. En die engel zei tegen al die mensen dat ze 's nachts hun kruis voor de deur moesten zetten. En dan zou hij ze ophalen. En dat gebeurde. En die engel die legde al die kruisen van die hele straat bij elkaar. En toen zei hij de volgende morgen tegen de mensen, kom nou maar en dan mag je zelf een kruis uitzoeken. En ieder kwam bij zijn eigen kruis weer terecht. Dat koos hij dan toch nog maar het liefst. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, voor ons is dat een kruis. Leed dat je mee moet dragen. Moeite dat je leven neerdrukt. En als u van die gedachte bent, dan kijkt u er natuurlijk heel vreemd van op. Als ik vanmorgen de wens uitspreek dat we allemaal, zoals we hier in de kerk zitten, ouderen en jongeren, kruisdragers mogen zijn of zullen worden? Dan kan ik me voorstellen dat er in de kerk op dit ogenblik mensen zijn die denken, dominee, je wenst ons nogal wat toe. Kijk, en dat heeft nou te maken met dat misverstand dat wij rondom dat kruisdragen hebben geweven. En waar soms de prediking mede aan schuldig was. Ik heb hier ook wel eens een keer een preek gehoord in de tijd dat ik uitgeschakeld was. Die dat misverstand voedde en die maakte dat dat woord kruisdragen een onbegrepen woord blijft. Want alle leed is nog geen kruis, gemeente. En alle kruis is nog geen leed in onze zin van het woord. Een kruisdrager is een mens die sterft aan zichzelf en in wiens leven Christus alles wordt. En een kruis is datgene in uw leven dat u dichter brengt bij de Heere Jezus Christus. Er is denk ik voor deze en gene al alle reden om dat kruis waarvan hij dacht dat het een kruis was, in zijn handen te nemen en zich af te vragen, heeft het dat gedaan? Heeft het mij inderdaad dichter bij de Heere Jezus Christus gebracht? En als u dat kruis dan een kruis noemt, gemeente, dan zult u tegelijkertijd zeggen, en dat kruis dat is voor mij tot zegen geworden. Waarom die dingen? Wel, vanmorgen ontmoeten we in onze tekst een mens die kruisdrager is geworden. En we ontmoeten hem die het kruis droeg. En voor wie dat een erenaam is geworden, de gekruisigde vanwege onze zonde. Wij horen namelijk in onze tekst Jezus' lijdensweg kruist Simons levensweg. Drie gedachten. Simon was een gedwongen kruisdrager. Simon ontmoet de grote kruisdrager. Simon wordt een gewillige kruisdrager. Jezus' lijdensweg kruist Simons levensweg. Simon was een gedwongen kruisdrager. Simon ontmoet de grote kruisdrager. Simon wordt een gewillige kruisdrager. Zoals we de evangelist Marcus gemeente in de afgelopen maanden enigszins gevolgd hebben, wanneer hij ons laat zien hoe de Heere Jezus heeft rondgewandeld in die jaren dat hij zijn dienstwerk op aarde verrichtte, zo volgen we hem in deze weken wanneer hij ons de Heere Jezus Christus voor ogen schildert op de Via Dolorosa. We zijn meegewandeld op dat stuk van de paaszaal naar Gethsemane. We hebben in de geest inmiddels gestaan op Gabbata, waar de Heere gespot werd. En nu zijn we gekomen bij dat laatste stuk van de reis, dat laatste traject van Gabbata naar Golgotha. Dat stuk dat altijd bijzonder tot de gedachten en tot de verbeelding van de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament gesproken heeft. Geen wonder ook, omdat dat de weg is waarin de Heere voor zijn kerk verzoening heeft aangebracht en het leven heeft verworven. En dat daarom als het ware in de gedachten van de mensen geprobeerd is het terug te roepen, zodat we stap voor stap zouden kunnen volgen en stap voor stap zouden weten wat de Heiland heeft gedacht. Wat de Heiland is aangedaan, wat de Heiland heeft gesproken. En u kent ongetwijfeld allerlei legenden die er zijn over dat laatste stuk dat de Heere Jezus Christus brengt op de kruisheuvel Golgotha. Zoals, als ik er vanmorgen eentje mag noemen in contrast met onze tekst, zoals de legende van de Jood Ahasveros. Ahasveros die woonde in een van de huizen die daar stond langs de weg. Die liep van Gabbata tot buiten de stad naar Golgotha. En de legende vertelt dat de Heere Jezus Christus, toen hij langs het huis van Ahasveros kwam, zo verschrikkelijk moe was, dat hij een ogenblik tegen de deurpost van dat huis aanleunde, om op adem te komen en vervolgens weer verder te gaan. En dat op dat ogenblik die Ahasveros, die in de deur van zijn huis stond te kijken naar de stoet, hem wegvloekte. Waarop de Heere Jezus zei: Ahasveros, jij zult zwerven en geen rust vinden. En de legende vertelt dat vanaf dat ogenblik Ahasveros inderdaad geen rust meer heeft gevonden, maar dat hij als een zwervende Jood over de aardbodem is getrokken. Een mens aan wie zelfs de rust van de dood niet is gegund. En hij is als het ware het symbool geworden van de zwerftocht van het Joodse volk, dat over deze wereld zal blijven zwerven, totdat het rust vindt aan de voet van het kruis, waar Israëls koning Israëls zonde boete. Maar ook wat betreft datgene wat ons wel bekend is van dat laatste stukje van de Via Dolorosa, worden er nogal wat verschillende verklaringen gegeven. En dat betreft nou ook de gebeurtenis die in onze tekst ons is beschreven. Wij ontmoeten hier de Heere Jezus Christus en zo wordt het dan vaak verteld en zo hebt u misschien de gedachte ook wel, die zo moe is geworden van alles wat hem is overkomen, zo gewond ook door die geeseling die des te meer pijn doet nu die zware dwarsbalk van het kruis die door hem naar gewoonte als een misdadiger naar de plaats van de executie werd gedragen, in dat gewonde vlees drukte en schrijnde. En dat er toen dat moment is gekomen dat de Heere dreigde te bezwijken onder dat zware kruis en vanwege de wonden die hem al zoveel bloedverlies hadden opgeleverd, en dat hij daar ter plekke dreigde te sterven. En dat kon natuurlijk niet vanwege het Romeinse recht dat wilde dat de executie ook zou worden voltrokken, en niet vanwege Gods bedoelingen, dat namelijk zijn zoon zou sterven aan het kruis. En dat men toen een ander heeft gezocht om voor hem, omdat hij het niet meer kon, dat kruis te dragen. En dan zeggen we nog, het is een vernederende boodschap, omdat de Heiland ter wereld die alle macht heeft zo machteloos is geworden, vernederend ook omdat geen van zijn discipelen toesnelt om gewillig dat kruis voor de lieve meester te dragen, vernederend omdat geen van die vrouwen van Jeruzalem die dikke tranen staan te schreien langs de kruisweg toesnelt om samen dat kruis voor die geliefde heiland te torsen, vernederend omdat geen van de soldaten tot voorwerp van bespotting van zijn collega's wil worden omdat hij zelf een hand uitsteekt naar het kruis, maar dan zou de geschiedenis van onze tekst toch een bepaalde verlichting voor de Heere betekenen. Een ogenblik draagt een ander het kruis, al is het maar opdat hij zijn krachten voor aan het kruis zou kunnen sparen. En die verklaring, gemeente, en ik zeg dat toch wel met een grote stelligheid, al is het misschien ons al 100 keer verteld, die verklaring is niet juist. Want de Heere Jezus is niet aan het einde van zijn krachten. Dat blijkt wel op zijn duidelijkst wanneer de Heere Jezus straks aan het kruis hangt en wanneer hij daar zijn werk blijft verrichten. Dat blijkt misschien wel op het allerduidelijkst uit zijn sterven. Hij sterft niet door verval van krachten. Ik heb dat ooit in mijn onnozelheid ook wel eens een keer gezegd. Toen knakte zijn hoofd. En een ouderling in een gemeente waar ik daarover preekte, die wees me daar terecht op. Die zei, dominee, dat staat er niet. Hij boog zijn hoofd. Dat is een vrijwillige daad geweest. En hij gaf de geest. Ons sterven, gemeente, overkomt ons. Zijn sterven is daad geweest, daad van een mens van wie niemand het stervensuur nog verwachtte. Wat er in onze tekst gebeurt, gemeente, dat is alleen maar een geweldige verzwaring van het lijden van de Heere Jezus Christus geweest. U moet het namelijk zo zien dat die soldaten de smaak van dat spelletje dat ze met de Heere Jezus hebben gevoerd en waarvan we de vorige keer al getuigen zijn geweest toen ze hem die doornenkroon opzetten en die rode soldatenjas aantrokken en die rietstaf in de hand zetten en hem toen bespotten als de koning der Joden. Die hebben de smaak van dat spelletje zo te pakken gekregen dat ze dat op de kruisweg nog voortzetten. Dat blijkt als we ontdekken dat het werkwoord dat onze tekst voor dwingen gebruikt, ze dwongen een zekere Simon, dat dat een heel apart werkwoord is, dat in die tijd alleen maar gebruikt werd wanneer iets werd gevorderd voor overheidsdienst. In die oude tijden werd dat werkwoord vooral gebruikt wanneer het ging om de vordering van een man of een paard voor de postdienst van de koning of van de keizer. De post die moest immers verder worden gebracht en als man en paard moe waren geworden, dan werd in stad of dorp een andere man gegrepen, een ander paard gevorderd en die moesten weer verder. Dat staat er eigenlijk, ze vorderden Simon om overheidsdienst te doen. En de mensen hier in de kerk die nog een aantal jaren ouder zijn dan uw voorganger van vanmorgen, die denken op dit moment ongetwijfeld aan de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers soms ook van alles vorderden. De ene keer moest je de fietsen inleveren en de andere keer dan werden de paarden opgehaald en dan weer de auto's moesten worden ingeleverd enzovoort enzovoort. En men deed dat met alle machtsmiddelen die men tot zijn beschikking had. Nou, dat is nou, gemeente, wat ze hier doen met Simon van Cyrene. Hij wordt gevorderd voor overheidsdienst. Hij moet de koning der Joden dienen. Ze hebben daarvoor niet iemand uit het volk genomen, want dat volk dat daar ook natuurlijk omheen stond, dat is zo licht ontvlambaar. En die Romeinse soldaten die wisten het al wel, wanneer je soms ene Jood pakte, dan kreeg je er 100 op je nek. Maar dan is er dat moment dat er een buitenstaander aankomt, eentje die er geen 100 om zich heen heeft. Dat komt immers van de andere kant, zegt onze tekst. Hij heeft niet meegedaan met de massa die heeft staan te roepen, kruist hem, kruist hem. Hij weet misschien niet eens waar het op geval. Hij is in de vroege morgen een wandeling gaan maken, een sabbatsreizen zal het wel geweest zijn, gemeente. Een wandeling buiten de stad over de akkers. Je hoeft niet direct eraan te denken dat hij naar zijn eigen akker is geweest. Op dat paasfeest mocht er immers niet gewerkt worden. Maar die man die heeft in die vroege ochtend die wandeling gemaakt. En dan is hij inmiddels op de weg terug naar huis. En hij wil die stoet laten passeren en dan zelf weer naar zijn woning gaan. Hij staat als het ware al aan de kant, want hij wil er niks mee te maken hebben. Een toevallige passant. Zoals dat in oorlogstijd ook wel eens gebeurde. En er in Putten, tussen de mannen van Putten, ook wel een enkele toevallige passant was die op zoek was naar eten, die ook gegrepen werd. En ook in het concentratiekamp omkwam. En zoals er bij de executie op de Woeste Hoeve mensen gegrepen zijn die toevallig, en dat tussen aanhalingstekens natuurlijk, langskwamen en die zo het slachtoffer werden van de wrede macht van de overheerser. En bovendien, gemeente, de man die ze nou te pakken krijgen, dat is maar niet alleen een buitenstaander, maar het is ook een buitenlander. Het is een zekere Simon uit Cyrene, lezen we. En Cyrene, dat is een stad in Noord-Afrika, in het huidige Libië. En als deze Simon dezelfde is als die we tegenkomen in Handelingen 13, dan lezen we daar zijn bijnaam Niger. En daar komt ons woord neger vandaan. Dan is dat een zwarte Jood geweest, gemeente. En discriminatie is geen woord van onze tijd, maar is een zaak die al even oud is. Laten we die zwarte maar pakken. En dan maakt het allemaal nog wat gemakkelijker en de soldaten leggen de handen aan hem en ze grijpen hem en ze dwingen hem om dat kruis van de Heere Jezus Christus naar Golgotha te dragen. Maar dus niet omdat de Heere Jezus het niet meer kon, maar om de Heere Jezus te bespotten. Hij wordt gevorderd om overheidsdienst te verrichten aan de koning der Joden, een onderdaan van deze koning. Nou, dan moet u nou proberen, gemeente, u eens voor te stellen dat tafereel dat onze tekst ontstekent. Daar gaat die koning der Joden. En in zijn gevolg loopt er die ene onderdaan, zeggen en schrijven, ene man. En die ene onderdaan die sleept het materiaal voor zijn executie naar de plaats van het gericht. Bespottelijk. Het is net een spotprent, gemeente. Koning. En daarachter, de zwarte Joodse mannetje, loopt de sjouwen onder die zware dwarsbalk van het kruis. In dienst van zijn majesteit. Dat is de boodschap van onze tekst. Dit is een diepe vernedering voor de Heere Jezus. Immers de Heere Jezus is koning. En de Heere Jezus die kan vorderen tot zijn dienst. Het is nog maar een paar dagen geleden aan het begin van diezelfde week dat hij bij de intocht in Jeruzalem een ezel vorderde om daarop te rijden. En het is nog maar een dag geleden dat hij de paaszaal vorderde om daar met zijn discipelen het Pascha te vieren. Ja, hij heeft nog maar net tegen Pilatus gezegd dat hij in staat is om de engelen van de hemel te vorderen, om als legioenen hem te hulp te komen. Maar dat doet hij niet. Hier is alleen die ene zwarte man. En die wordt nog wel door anderen gevorderd. En die dan tegen wil en dank zijn kruis naar de plaats van het gericht moet dragen. Het is alsof de hele wereld staat te lachen, gemeente. Israël, moet je nou eens zien. Dat is nou jullie koning. Ik vraag het nog maar een keer, gemeente, ziet u dat tafereel voor u? Jezus met die ene onderdaan die het kruis achter hem aandraagt naar Golgotha. En die Simon die daarachter Jezus loopt en die natuurlijk Jezus goed in de gaten heeft gehouden. Maar reken maar dat dat mannetje gedacht heeft. Stel je voor dat hij er nou vandoor gaat. Dan zijn die Romeinen er niks te goed voor om te zeggen, er moet toch iemand gekruisigd worden, laten we dan deze mama pakken en hem maar op het hout spijkeren. En dat hij vlak bij de Heere Jezus is gebleven om zodra hij het kon, dat kruis van zijn schouder te laten glijden en het aan zijn voeten neer te leggen en te zeggen, zo, nou is het weer voor u. Maar ziet u dan ook, gemeente, hoe de Heere die alles rangschikt, juist ook opdat het evangelie verstaanbaar zou worden. Hoe de Heere ons in dit beeld precies laat zien wat hier gebeurt. Een koning die onderdanen heeft die het kruis achter hem aandragen, opdat hij daaraan gehangen zou worden. Immers, en nou kijk ik maar even een eindje verder, Simon draagt het kruis tot op Golgotha. Maar dan legt hij het neer. En dan lees ik een paar versen verder. En ze namen de koning. En zij kruisigden hem. Niet de onderdaan. Ik voor u. Voor die Simon die het kruis aan zijn voeten heeft gelegd. U zit natuurlijk al met de vraag of Simon dat ook begrepen heeft. Nou, daar wil ik het straks graag nog met u over hebben, gemeente. Maar nou eerst maar eens de vraag of wij het begrepen. En of wij vanmorgen onszelf herkennen, gemeente, in die ene onderdaan die het kruis als een teken van Gods vloek en van onze zonde achter de Heere Jezus aandraagt. Niet met de bedoeling dat hij er zelf aan gehangen zal worden, maar dat de Heere Jezus dat kruis op zich zal nemen. Weet u daarvan, gemeente? Is er in ons leven dat moment gekomen dat dat kruis op ons werd gelegd? En dat het onze schouders naar beneden drukte? Dat je door het overtuigende werk van de Heilige Geest, want dat gebeurt echt, gemeente, wanneer de Heilige Geest in je leven aan het werk gaat, dat je door het overtuigende werk van de Heilige Geest oog ging krijgen voor je eigen zonde. En dat je door dat werk van de Heilige Geest die last van je zonde en van de toorn van God en van de vloek van God op je voelde drukken, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Misschien gebeurt het in ons leven ook wel aanvankelijk gedwongen. Dat de Heere zo ineens in je leven ingreep en dat de Heere je bij je kraag pakte. Terwijl je tot op dat ogenblik precies hetzelfde deed als wat Simon van Cyrene wilde doen, bij Jezus langsloop. Andere kant op. En toen ineens, toen kon je dat niet meer. Want je werd gevorderd. Hoe? Nou, laat maar een voor de hand liggend voorbeeld noemen. Je kreeg een ongeluk en je kwam in het ziekenhuis terecht. En er kwam een dominee aan je ziekbed. En die zei, zou het ook kunnen zijn dat God je stilzet? En dat de Heere je ogen wilde openen voor je leven en voor je zonde en voor je schuld. En dat je toen ineens ging ontdekken, al zat je elke zondag in de kerk, maar je liep paal bij de Heere Jezus langs. Of op een andere manier, gemeente, op een in onze ogen veel gewonere manier, dat je gearresteerd werd onder de prediking van het evangelie. En terwijl je heel vaak al onder die prediking had gezeten, en terwijl je eigenlijk dacht, ik weet al lang wat er komt in de kerk, werd je ineens gearresteerd en je moest ineens luisteren. En je kon er niet meer onderuit. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En je moest het erkennen. Ik sta schuldig voor de Heere. En ik heb de dood verdiend. En toen liep je daar over Gods wereld. Met dat kruis op je schouder. Als teken van schuld en van straf. En je liep daarmee achter Jezus aan. Naar de plaats van het gericht. Omdat Gods woord je leerde. Dat je als een misdadiger ter dood veroordeeld de dood verdiend had. Achter de Heere Jezus aan. Heere, als u de ongerechtigheden gadeslaat, dan kan ik niet bestaan. Zien we onszelf, gemeente, in die Simon, in die zwarte zondaar. Met dat kruis dat ik vanwege mijn zonde verdiend heb. Achter de Heere Jezus aan naar Golgotha. De plaats van het gericht. Ja, achter Jezus aan, want hij is de rechter. Die mij moet vonnissen. Hij is de koning. Die mij moet straffen. Die immers het strenge recht der goddelijke rechtsgedingen handhaaft. Het is immers mijn zonde die gestraft moet worden aan het kruis. En het is immers mijn schuld die betaald moet worden met de dood van de misdadiger. En het is immers mijn vloek die op mij ligt en die daar moet worden ondergaan. Ziet u het voor u, gemeente? Herkent u uzelf? Gebogen onder dat kruis voor de rechter. Heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En dan leg je dat kruis aan zijn voeten. En dan wacht je. Ja, waar kan je dan eigenlijk anders op wachten? Dan dat zijn knechten de engel in je grijpen. En dat ze je vastspijkeren. Op het hout van dat kruis. Omdat je zonde betaald. En je schuld gedragen moet worden. Die Simon die het kruis draagt. Achter de koning van Israël aan, gemeente. De soldaten bedoelen het om te spotten. Maar bij de Heere is het bittere ernst. En de Heere zegt. Zo groot is nou mijn toorn. Over jouw zonde. Daar moet je voor naar het kruis. En dan het wonder van Golgotha, gemeente. Want dan komt deze macabere stoet daar bij Golgotha aan. En dan legt Simon het kruis neer. En wat gebeurt er dan? Grijpen ze dan Simon en spijkeren ze hem vast op dat huis, op dat kruis. En moet hij sterven onder de vloek als een gevloekte die de eeuwige dood heeft verdiend. We hebben samen al wat verder gekeken, gemeente. We zagen Jezus en we hoorden de evangelist wijzen. En zij kruisigden hem. Simon heeft het teken van Gods toorn gedragen dat hij verdiende. Maar de last van Gods toorn over Simons zonden draagt Jezus. En dan komen we terug bij de vraag, heeft Simon nou dat grote wonder verstaan? Hij aan het kruis voor mij, dat kruis dat ik verdiende en dat hij droeg. En dan mag ik op grond van onze tekst zeggen, gemeente, dat daar een stuk of wat aanwijzingen voor zijn die ons dat heel duidelijk laten merken. Dat hij het inderdaad verstaan heeft op diezelfde dag, vraagt u. Zoals die dichter dat onder woorden brengt, die deze geschiedenis dichterlijk verwoord heeft en aan het einde zegt, wanneer het avond geworden is, Simon zingt, dank o mijn God. Dat ik uw kruis mocht dragen? Dat weet ik niet, gemeente, maar ik weet wel dat er een aanwijzing in onze tekst is dat het voor Simon tot een eeuwige zegen is geworden, wat hier in onze tekst gebeurt. Marcus zegt immers, en u hebt dat ook met me gelezen, een zekere Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus. Nou, dat kan er alleen maar bij gestaan hebben, gemeente, omdat dat was omdat er mensen waren die die jongens kenden. En als we dan bedenken dat het evangelie van Marcus een samenvatting is onder de leiding van de Heilige Geest van de prediking van Petrus. En dat het evangelie van Marcus allereerst bestemd is geweest voor de gemeente die in Rome was. Dan begrijp ik uit die aanduiding in onze tekst dat voor die gemeente daar in Rome de zonen van Simon van Cyrene bekende figuren waren. Zodat ze daar in die gemeente, toen ze dit evangelie hoorden voorlezen, een zekere Simon van Cyrene, en de mensen keken elkaar aan. Kennen we die zoals u straks elkaar aankeek, toen ik u vertelde van dat plotselinge sterven in de familie Koelewijn? Kennen we die? En toen schreef de evangelist erbij, het was de vader van Alexander en Rufus. En toen hebben ze tegen elkaar gezegd, oh ja, die kennen we. Was dat hun vader? En er is door velen ook op gewezen, gemeente, dat Paulus in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 16 ook de groeten doet onder andere aan Rufus. En de vraag is gesteld, zou dat dan de zoon van Simon van Cyrene zijn geweest? En als Paulus dan in dat verband ook over de moeder van Rufus schrijft, dan zouden we daarbij kunnen denken aan de vrouw van Simon. En ik zei u straks al dat in verband met Handelingen 13 de lijn wordt getrokken van Simon van Cyrene naar Simon Niger. Een van de profeten en de leraars in Antiochië, een collega van Barnabas en Paulus in die begintijd. Maar hoe dat dan ook allemaal mag geweest zijn, gemeente, en al klopt daar eigenlijk niks van, dan is het nog duidelijk dat ze in de gemeente aan wie dat evangelie van Marcus gericht was, die beide jongens kenden. En dat is een bewijs dat die gebeurtenis van Simon van Cyrene, die het kruis van de Heere Jezus droeg, maar niet een incident is geweest. Een moment, zoals er in het leven van een mens wel eens een moment van ontroering kan zijn. Als hij toch even wordt geraakt door een pijl van het evangelie. En er een moment een indruk kan zijn, wanneer iemand die je zo goed kende, er zo ineens naast je dood blijft. Maar het is maar een moment, een tijdelijk iets. En daarna ga je weer op de oude voet verder. Zo is het bij Simon niet geweest. Want er is voor Simon dan dat wonder open gegaan, dat wonder hij voor mij. Het kruis dat ik verdiende en dat hij droeg. Is dat nog op Golgotha geweest, gemeente? Och, dat kan, dat Simon daar is blijven staan, omdat hij op een bepaalde manier er toch een keer bij betrokken was. En dat hij daar de Heere Jezus heeft horen bidden voor zijn vijanden. En dat hij daar de Heere Jezus heeft horen spreken tegen die ene moordenaar die een bidder werd. En dat hij getuige ervan is geweest hoe de Heere Jezus zijn geest gaf. En met die hoofdman over de Romeinse soldaten heeft ontdekt, dit is de Zoon van God. Misschien is Simon op dat ogenblik alweer terug geweest in de stad en heeft hij daar in de tempel gestaan toen dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Misschien is het op Pasen gebeurd toen de boodschap van de opstanding van de gekruisigde klonk in Jeruzalem. En anders is het zeker op Pinksteren geweest toen de grote daden Gods werden verkondigd. En toen werd verkondigd door de discipelen dat de Heere Jezus naar de raad en de voorkennis Gods gestorven is op het kruis van Golgotha. Opdat er in hem leven zou zijn voor een doodschuldig mensenkind. In elk geval, gemeente, Simon van Cyrene heeft de grote kruisdrager ontmoet. Of dat nou op de Via Dolorosa is geweest, of op Golgotha, of op Pinksteren onder de prediking. En Simon van Cyrene heeft begrepen, ik droeg zijn kruis, opdat hij het mijne zou dragen. Die zelf mijn zonden in zijn lichaam op het vloekhout gedragen heeft, opdat hij het handschrift onze zonden daardoor zou uitwissen. Dat is het grote wonder van zijn leven geworden. De Heere aan dat kruis dat hij verdiende. Zijn bloed daar gestort tot een volkomen verzoening van al zijn vuile zonden. Hij van God verlaten. Simon heeft Jezus ontmoet. Dat moet wel, gemeente. Want alleen wanneer ik zo de Heere Jezus Christus ontmoet, dat ik hem leer kennen als de grote borg en zaligmaker. Als ik aan de voet van dat kruis dat grote wonder ga verstaan. Hij stierf daar in mijn plaats, opdat ik zou leven door hem. Hij ging daar de zonde van zijn volk verzoenen, opdat dat volk zou kunnen zingen. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Alleen dan kun je er zo tegenover een ander van getuigen dat een ander daardoor gegrepen wordt. Die Simon van Cyrene die heeft in elk geval in kleine kring hetzelfde gedaan wat Paulus in de grote gemeente mocht doen. O, laat mij u vertellen wie Jezus Christus is. Roemen in het kruis van Christus. Als de enige grond van de zaligheid. Als de enige hoop der heerlijkheid. En dat is tot zegen geworden voor zijn vrouw gemeente. En daarom was ze daar in Rome een moeder in Israël geworden. Paulus zegt ze is ook mijn moeder en daarmee bedoelt hij zo'n vrouw van het soort waarvan je er wel 100 in de gemeente zou willen hebben. Moeders in Israël. Die zo'n geweldig spoor kunnen trekken in het leven van hun kinderen en van hun kleinkinderen. Ik heb er pas op het graf van mijn oom wat van verteld aan de kleinkinderen van mijn oom over die grootmoeder van me. Die ook hun grootmoeder was. Die jong stierf, maar die zo gebeden heeft voor haar nageslacht. Die zo getuigd heeft van de hoop die in haar was. Zo'n moeder is die vrouw van Simon van Cyrene geworden. Ook mijn moeder, zegt Paulus. Een geestelijke moeder. En zo zijn de jongens van Simon van Cyrene zover gekomen dat ze een plaats hebben ontvangen in de gemeente. En zo is hij zelf een leraar geworden van God gezonden. Dat is de beste bewijs, gemeente. Dat Simon van Cyrene de grote kruisdrager heeft ontmoet. Niet zomaar en passant. Niet als chips dat paas in de night. Maar ontmoet. Zodat ze elkaar in de ogen keken. En zodat de een zei, o God, wees mij zondaar genadig. En de ander, ik heb verzoening voor u gevonden. Dat deze niet in het verderf zou neerdalen. Dat is het beste bewijs, gemeente. Dat wordt zichtbaar in anderen. Zij hebben in Simon de Heere Jezus zelf ontmoet. Kijk, en zo kan ik ook deze lijn van de tekst weer doortrekken, gemeente, en vragen, weet u en weet jij van dat grote wonder in uw leven? Misschien toen God met geweld in je leven ingreep, terwijl je nooit tijd had om naar het evangelie te luisteren. En terwijl je altijd bezig was met andere dingen. En altijd maar je eigen gang ging en je eigen keuze maakte. En terwijl het nooit uitkwam als een ander met je praten. En als moeder zei mijn jongen, ik wil toch eens met je praten. Hoe ligt dat nou in je hart? Dan zei je, moeder, ik heb nou geen tijd. En als vader zei mijn jongen, gaat wel goed. Dan zei je, mijn vrienden staan op me te wachten. En als uw vrouw zei, man, we moeten daar toch wel eens over praten. Als je nou was plotseling wat zou kunnen overkomen. Ja, sorry, maar daar heb ik nou geen tijd voor. Je liep er alleen maar bij langs en je had er nooit aandacht voor. Toen kon het ineens niet meer, want toen greep de Heere in je leven in. En toen zette de Heere je stil. En toen zei de Heere tegen een jongere, wil je er nou alsjeblieft eens om denken dat je met al deze dingen zult komen in het gericht? En toen was het ineens alsof de schellen van je ogen vielen. En toen was het ineens alsof je oog kreeg voor je zonde en voor je schuld aan de voeten van Jezus de rechter. Mijn zonde. En toen ontmoette je die grote koning. Die zei, nou mag je dat kruis dat jij verdiend hebt aan mijn voeten neerleggen. Want dan zal ik aan dat kruis voor jou sterven. Maar zo'n wondergemeente, als je je schuld wordt weggedaan en als je zonde wordt vergeven. Het stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Waar een mens dit leert, gemeente. Al mijn zonden in de diepte van de zee, en dat niet omdat de Heere zegt, nou ja, vooruit dan maar. Maar omdat er een lam is, dat mijn zonde op zich neemt en dat ze wegdraagt. Een lam dat daarvoor geslacht moest worden aan dat kruis dat ik verdiend heb. En omdat er daarom vergeving voor mij is. En lieve mensen, als dat in je leven gebeurt, dan wordt dat zo groot en dan wordt dat zo'n wonder. En dan kan het niet anders of dan merken anderen dat ook aan je. Dan merken ze dat allereerst thuis. Ik zeg er meteen bij, dat leidt niet altijd tot bekering van je kinderen. Er zitten hier ook ouders in de kerk die dat met pijn in hun hart voelen. En voor wie de pijn des te groter is. Als ze zeggen, mijn kind, ik ben ook zelf meeschuldig geweest, want wat duurde het lang totdat mijn ogen open gingen. En ik heb je zo lang op dat verkeerde spoor gezet. Ze merken het wel, gemeente. Als je christen geworden bent. Want zo is het, zeg je dan. Op de plaats van het gericht, hij in mijn plaats. Door hem gekocht en betaald. Dan ga je, al is maar heel gebrekkig, maar dan ga je groot van de Heere Jezus spreken. En dan ga je goed van de Heere Jezus spreken. Dan mag ik eens vragen, jonge mensen. Is jouw vader zo wel eens een keer thuis gekomen? Dat je dacht, nu is er met mijn vader wat gebeurd. En dat hij zei, dan moet je dat eerst eens vertellen. Ik heb de kruisdrager ontmoet. Mag ik eens vragen, jonge mensen en ook ouderen. Jouw moeder, uw moeder, is dat zo'n moeder in Israël? Waar je alleen maar met een diepe ontroering en dankbaarheid aan kunt terugdenken als ze er niet meer is. En waar je zo warm van wordt van binnen als je van de vertelt. Mijn moeder is een vrouw die de Heere vreest. En ze gunt het toch zo aan haar kinderen. En ze gunt het toch zo aan haar kleinkinderen. Als je dat mag vertellen. Ik heb het van haar geleerd. Wie de Heere Jezus Christus is. Ik kijk even naar onze jonge mensen. Zijn jullie zulke bekende figuren? Nee, niet in de hoek. En niet op het voetbalveld. Al zeg ik daar op zichzelf dan nou vanmorgen geen verkeerde dingen van hoor. Maar zijn jullie allereerst bekende figuren in de gemeente van de Heere Jezus Christus? De gemeente weet, dat is een jongen waarin de vreze des Heeren leeft, al is die nog een jonge kerel. En dat is een meisje dat de Heeren zoekt en weer hard uitgaat naar de dienst van de Heeren, al is ze nog jong. Het komende kerkblad staat dat u weer namen op mag geven voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen. Zijn ze er onder ons, gemeente, die het van de Heeren geleerd hebben? En aan wie je dat kan merken? En in wie gezin je de sporen daarvan vindt. En het leven van hun kinderen er wat van ziet. Kijk, dan wordt het in ons leven zo dat wij ook kruisdrager worden, gemeente. Want dat is nog zo'n fijn trekje in onze tekst, dat is het laatste. Daar staat dat hij zijn kruis droeg. En dan is het merkwaardige dat de Heilige Geest Marcus hetzelfde woord laat gebruiken als wat Marcus gebruikt wanneer hij een woord van de Heere Jezus citeert. Want de Heere Jezus die zegt, zo iemand achter mij wil komen en mijn discipel wil zijn, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dan staat er in het Grieks precies hetzelfde woord en dat wordt niet eens zo heel erg vaak gebruikt. Die nemen zijn kruis op. En u hoort wel, dan is daar niet meer de dwanggemeente, maar dan is daar al iets van de vrijwilligheid in. Het is alsof de Heilige Geest er ons in willen zeggen, zie je dat nog wel mensen, hier heb je nou de eerste kruisdrager, achter de Heere Jezus aan, Simon van Cyrene, dat is nou wat de Heere bedoelt als hij zegt, je kruis opnemen. Dat gebeurt nou in de ontmoeting met die grote kruisdrager. Ik zei het al, die dichter die zegt, en Simon zingt, dank o mijn God, dat ik zijn kruis mocht dragen. En dat gebeurt nou gemeente, wanneer je in de ontmoeting met de grote Heere Jezus Christus, de grote kruisdrager, zelf ook een kruisdrager wordt. Dan wordt moeten, dat wordt mogen gemeente. Want deze koning heeft geen volk dat hij moet vorderen. Deze koning heeft een volk dat zeer gewillig is. Op de dag van zijn heerkracht. Een volk dat er lust en liefde in krijgt. Om hem te dienen en hem te volgen. Waar hij ook heen gaat. Een volgeling van de Heere Jezus gemeente. Wordt kruisdrager. En daar kom ik nog even op de inleiding terug. Niet in de zin zoals wij dat zo vaak bedoelen. Als we het hebben over allerlei leed en moeite en verdriet dat wordt opgelegd. Ik heel nadrukkelijk nog een keer zeggen, dat kan ook een kruis zijn. En dat kan ook tot een zegen worden. Zodat het ons dichter bij de Heere brengt. En dan leren we zeggen, Heere, ik dank u voor dat kruis dat u me gaf. Maar hier is het anders, gemeente. Hier gaat het niet over een kruis dat ons opgelegd wordt, maar over een kruis dat we opnemen om het te dragen. Dat kruis, gemeente, dat is je eigen doodvonnis dragen. Want dat kruis is immers, en ik hoop dat u dat nou begrepen hebt, het instrument waaraan ons leven wordt beëindigd. Het kruis waaraan ik sterven moet. De Heere Jezus zegt, weet je wat dat kruis is? Dan verloochen je jezelf. Dan gaat er een streep door dat eigen ik. U kent het inmiddels wel. De Engelse letter I. I voor ik. En daar gaat een streep door. Mijn oude mens gekruisigd. Er zitten er hier wel in de kerk die zeggen, dominee, maar wat wil die oude mens maar moeilijk dood. En wat heb ik er altijd weer mee te stellen en wat loopt hij me altijd weer voor de voeten. En wat moet ik er altijd weer schuld over beleiden. Maar daar waar ik de grote kruisdrager leer kennen, gemeente, daar gebeurt het wel. Roemen in het kruis van Christus, zegt de apostel. Door wie de wereld mij gekruisigd is en ik ter wereld, dat zijn de kruisdragers. Ze zeggen, ik leef, maar niet meer ik, want Christus leeft in mij. En hij heeft het nou in mijn leven voor het zeggen, dat is de dood van mijn eigen ik gemeente. Een kruisdrager. In het Oude Testament kom je er al in tegen Mozes, die de smaadheid van Christus grote rijkdom leerde achten dan de schatten van Egypte. En die liever met het volk van God kwalijk behandeld wilde worden, dan een tijd lang van de zonde van de wereld te genieten. En dan vraag ik nog een keer, kennen we dat? Dat is zo belangrijk, gemeente, in een tijd van vervolging. Dus je komt te staan voor de keuze van een leven zonder Christus. Of sterven met Christus. Dan is een kruisdrager iemand die op die martelaar gaat lijken. Van wie ik las dat hij ter dood zou worden gebracht op de brandstapel. En toen hij bij die brandstapel kwam, nam hij eerst een bos takken eruit. En die bracht hij aan zijn mond en die kuste hij. Omdat hij zei, dit kruis brengt mij dichter bij Christus. Maar het geldt ook in een tijd van verzoeking, zoals de onze gemeente. Dat je de Heere leert volgen. En dat je de Heere laat voorgaan. Ook als het je wat kost. Als je een baan kunt krijgen die je graag wil hebben, maar er staat in het contract. Je moet bereid zijn om ook eens een keertje op de zondag te werken. En dan zeg je, dat mag van mijn Heere Jezus niet. Dan geef ik het maar liever op. En ook op een andere manier, gemeente.
Ook als je alleen komt te staan. Als je vrienden tegen je zeggen, joh, ga nou mee. Wat heb je eraan als je alleen blijft en je zegt, ik kan de Heere Jezus dan niet volgen. En dan blijf je alleen en dan ga je op zaterdagavond naar huis. Maar je ervaart het. Ik mag achter de Heere Jezus aankomen. Dat is een kruisgemeente. Zeg, Heere, niet wat ik wil. Wat gij wilt dat ik doen zou. En laat ik nou met alle nadruk mogen zeggen vanmorgen, gemeente, want er zijn onder ons levensgrote misverstanden over. De Heere Jezus zegt dan, als je dat in je leven niet leert, dan kun je mijn discipel niet zijn. Als je je kruis niet opneemt, als je mij niet liever hebt dan de wereld, dan kan het niet. En lieve mensen, het maakt je zo gelukkig. En je gaat het een ander aanprijzen, want je ontdekt als een mens een leven wil behouden. Er zijn onder ons jongeren, maar er zijn ook onder ons ouderen die hun leven willen behouden en die dat niet willen prijsgeven. Wat de wereld ze biedt en waarin de wereld ze lokt. Jezus zegt, je zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Gemeente, zijn wij kruisdragers. Je ouders hebben erom gebeden toen je gedoopt werd, opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. En echte christenouders wisten het. Daar ligt vreugde in, mijn kind. Denk u daar nog wel eens aan, vader en moeder, dat u dat vroeg voor uw kind? Zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen. En bepaalt dat uw leiding in uw gezin? En bepaalt dat de keuzes die u met uw kinderen maakt? En avondmaalgangers smeken het, gemeente, verleen ons uw genade, opdat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen en onze heiland belijden. En met opgerichte hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal. Gemeente, dat is nou Christus zijn in de praktijk. Kruisdragen achter de Heere Jezus. Gewillig omdat de Heilige Geest je dat maakt. Vrolijk omdat je de vreugde daarvan je in je leven ontdekt. Getroost omdat Hij voorgaat. Eigen wil kruisigen. Eigen wil verlaten. Wat wilt u, Heere? Zeg nou eens eerlijk, er zijn hier toch geen mensen die zichzelf gruwelijk bedotten en die hun kinderen een rat voor de ogen draaien en die denken dat je wel naar de hemel kunt zonder dat je de kruisweg bewandelt. De lieve Heere Jezus, die zelf het grote kruis droeg, zegt, kan niet. Het kan niet. En wie bij het kruis van de Heere Jezus stond en de grote kruisdrager daar ontmoet, die wil ook niet anders meer. Die begeert dat leven in het teken van een kruis, tot getuigenis voor anderen en tot eer van zijn naam. Want die ontdekte, door een weg van smart en kruis, komt een christen eeuwig thuis. En daar, na het kruis, de kroon. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar ge mij in ruimte stelt met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt. Amen.
Heere Jezus, u hebt het gezegd, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Laat deze prediking een middel in uw hand zijn, om te trekken wie nog bij u langs leeft. Opdat we gebracht worden aan de voet van het kruis. En opdat we dat onderwijs mogen ontvangen, waarin u ons verder wil brengen, stap voor stap. Opdat ons ik aan het kruis kom. Doordat wij van het kruis mogen leven. Uit genade, Heere, uw naam tot eer, lof, zij het Lam. Amen. We zingen tenslotte 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. 138, vers 3. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.